Ik ben bezig met eigenlijk een drieluik over het leven van Jozef. Dat is eigenlijk in een hele serie waar ik spreek over vang mijn tranen op in je kruik. Hoe om te gaan met lijden. Ik ben enkele maanden geleden daarmee begonnen. En dat geeft eigenlijk al aan, dat is uit een psalm, een prachtige psalm, die zegt dat God onze tranen in een kruik opvangt. En dat geeft eigenlijk al aan dat de Heere God intens betrokken is bij ons lijden. Zeer intens betrokken. Maar toch is het soms zo dat die betrokkenheid die is niet altijd te zien. Dat is verborgen. En dat hebben we vorige week, heb ik met u nagedacht. De eerste preek ging toen over Jozef. Vandaag is de tweede over de verborgenheid van God in ons lijden. En volgende week rond ik dat drieluik eigenlijk af. En de tekst waar ik van uitga is eigenlijk het volgende. In Genesis 41, vers 38, daar staat: Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? En dat is een prachtig moment. Dat is het moment dat Jozef die staat voor Farao. Hij heeft de farao moeten dromen worden uitgelegd. En dan herinnert zich zeg maar iemand die ook in de gevangenis was, dat er iemand was die dromen kon uitleggen. En dan laten ze hem halen. En dan komen ze, dan legt Jozef die droom uit. En dan zegt farao, die zegt: zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? En deze man, dat is Jozef, die met 17 jaar door zijn broers is verkocht als slaaf. Hij is op dat moment, staat er expliciet bij, 30 jaar. 13 jaar heeft hij dus in slavernij en in de gevangenis gezeten, in de duisternis. En hij verklaart dan die droom. En in die 13 jaar dat God hem gevormd heeft, staat hij dan voor farao en begint eigenlijk zich te ontvouwen wat er met zijn leven gebeurt. En ik wil daar zo dadelijk even kort met u terugkijken op vorige week, zodat de gasten een beetje mee kunnen. En dan ga ik vanaf dat moment eigenlijk met u nadenken over het leven van Jozef. Vader, we willen u zo bidden. We willen u zo bidden dat we zien. Dat we zien wat er gebeurt met Jozef in die 13 jaar. Dat hij van een arrogante man, een arrogante jongeman, die erg op zichzelf gericht is, in zijn priesterlijk gewaad, een pronkgewaad, en zijn hele toekomst waarvan hij denkt dat dit een droom is, dat er een moment komt dat zijn vader en zijn moeder en zijn broers zich voor hem zullen buigen, lijkt dan degelijk geslagen als hij in de put gegooid wordt en als slaaf verkocht wordt. En verraden wordt, in de gevangenis komt, vergeten wordt. En toch, Heer, als hij dan verschijnt voor farao, ziet farao meteen wat God gedaan heeft. Dat hij een man is die vervuld is van de Heilige Geest. Door het lijden heen. En ik bid dat hij ons iets wilt openbaren in ons eigen leven. Wat hij doet in de verborgenheid. U bent niet verborgen. Maar voor ons bent u verborgen. En we bidden u dat we mogen zien wat er allemaal gebeurt in ons leven. Dat u de regie hebt. In Jezus' naam. Amen. Vorige keer hebben we zo gekeken naar het leven van Jozef en nagedacht over zijn afkomst en die hele gezinssituatie die uitermate complex was en dat enorme gevolgen had dat zijn broers hem haten en uiteindelijk de broers dat die hem verkopen en die als Jozef als slaaf in Egypte terechtkomt. En we hebben ook in die geschiedenis eigenlijk gezien, alhoewel de naam van God zelden zo genoemd wordt, dan hebben we toch gezien in al die omstandigheden, in de toevalligheden en de ongelukken die er gebeuren, dat we echt zien dat God aanwezig is. Dat hij steeds aanwezig was, tot in het kleinste details, tot in de keuzes die mensen maken. En dat we zien uiteindelijk dat het leven van Jozef zich ontvouwt, alles naar Gods wil en naar zijn raadsbesluit. Maar dat God zelf eigenlijk verborgen is. En ook al begrijpen we niet zoveel waaroms en we, zeg maar, de omstandigheden niet, toch zie je dat Jozef door het lijden, zeg maar, heen moest gaan. Ik heb toen een prachtig zinnetje in de voorbereidingen had ik gevonden. En dat heb ik ook geprojecteerd. En dat is eigenlijk, weet je, we kunnen niet alles begrijpen van de Heere God. En we zien eigenlijk helemaal weinig. Maar ik vond het zo prachtig, ik wil het nu herhalen, dat ik las, als God klein genoeg was om begrepen te worden, was hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. En weet je, dat is zo indrukwekkend, iemand die dat ontdekt heeft, dat hij zegt van, ik begrijp het niet. De gedachten van God zijn hoger als onze gedachten. En we maken soms van God, en dan ga ik zo dadelijk ook in de preek eigenlijk, een vergroot mens, een mens die we begrijpen, een mens die volmaakt is, iemand die wonderen kan doen, die almachtig is. Maar God is God. God is van een totaal andere categorie. God is geen mens. God is God. En dat komt hier zo tot uitreiking, want als we God vermenselijken, dan proberen we hem te begrijpen. Maar als die vermenselijk zou worden, dan was die niet zeg maar groot genoeg om aanbeden te worden. En de grote vraag is namelijk ook, als je dan terugkijkt, hoe hadden Jacob, de broers en Jozef zelf, zowel fysiek, zeg maar, want er komt een hongersnood, die treft ook Israël, hoe hadden ze fysiek, maar ook geestelijk gered kunnen worden? En wat te denken van die enorme aantallen aan Egyptenaren die ook in die hongersnood komen en ook zouden gestorven zijn? En alles gebeurt door middel van lijden. Lijden voor de broers van Jacob, de broers van Jozef, verschrikkelijk lijden van Jozef zelf en die vreselijke jaren van dat hij ontzettend eenzaam is. Eenzaam in de cultuur, eenzaam in de taal. Sommige van de mensen die hier zitten en meeluisteren, die weten wat het betekent om huis en haar te verlaten, in een land te komen van een totaal andere cultuur, waar je niemand verstaat. En daarin is Jozef terechtgekomen. En het proces, ik leg eerst even een kort fundament, waar ik dan verder op bouw. Het proces waar Jozef doorheen gaat, dat is prachtig beschreven in Hebreeën 12, vers 10 en 11. In Hebreeën 12, vers 10 en 11, daar staat, tucht is nooit prettig. Tucht is nooit prettig. Op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap. Maar op lange termijn levert ze voor diegene die zich door haar lieten vormen, ik vind het zo prachtig uitgedrukt, die zich door haar lieten vormen, want je kunt namelijk ook heel bitter worden. Je kunt ontzettend bitter worden als het zo tegen zit. Als ik kijk naar hoe Jozef gereageerd zou kunnen hebben, dat hij ontzettend bitter zou zijn. Totaal teleurgesteld. Eigenlijk totaal God de rug toekeert. Het tegendeel is waar. Dat zal ik je zo dadelijk laten zien. Maar dat degene die zich door haar lieten vormen, de vrucht, en dat is vrucht. En die vrucht, die wordt beschreven als de vrucht van vrede en gerechtigheid. En als ik iets vind in het leven van Jozef, dan is het de vrucht van vrede, als hij straks zijn broers ontmoet, dan is er een enorme vrucht in zijn leven gevormd van vrede en een vrucht van gerechtigheid. Wat blijkt nu? Dat blijkt allemaal als hij uit de gevangenis gehaald wordt. En nu is hij klaar. Na die 13 jaar van diep lijden, van echt vervreemd te zijn in een vreemde cultuur, vergeten te zijn, verworpen te zijn, En wat denkt u eigenlijk wat er gebeurt met het heimwee wat hij heeft, het medelijden, het hunkeren naar zijn vader? Dat blijkt eigenlijk in die hele geschiedenis. Als hij dat thuis eens leest, ik kan dit hele verhaal niet lezen zonder een traan te laten. Zo dadelijk zal het misschien ook wel gebeuren als ik dan die ontmoeting beschrijf die er gebeurt. Dat kun je niet lezen zonder te huilen. Want dan zie je eigenlijk dat hij klaar is. Hij is klaar om die leiding te geven aan een land wat 7 jaar in overvloed zal leven. Je moet zich voorstellen, dat is 7 jaar lang is er heel veel overvloed. En hij moet de mensen gaan voorbereiden op 7 jaar dat de hongersnood gaat komen. Dat is een hele klus. Als je mensen die in overvloed, in saus en brouw, zouden ze in Duitsland zeggen, als ze dan willen leven, willen ze het ook uitgeven. Welke zorgen hebben we over morgen? We leven nu. En hij moet leiding geven aan een land wat zeg maar in overvloed gezegend wordt. En dan komen 7 jaar van hongersnood. En hij is klaar om dat volk te leiden in de hongersnood. Maar hij is ook klaar in die 13 jaar. En u moet zich dat, ik heb dat vorige week ook gezegd. Het is zo ontzettend belangrijk dat u begrijpt dat hij in 1 dag tijd verwisselt hij zijn gevangenispakje voor een prachtig kostuum van de meest machtigste man na de farao. En wie is daar klaar voor? Je ziet het in de popwereld, je ziet het in de sportwereld. Je ziet dat mensen zeg maar uitermate geweldige posities en zeg maar gaven hebben en hun karakter is niet gevormd. En als het karakter niet gevormd is en je hebt buitengewone kwaliteiten, loopt het in de regel, er zijn uitzonderingen, maar in de regel loopt het heel slecht met je af. En Jozef, die komt vanuit die gevangenis en komt zeg maar dan dat hij leiding gaat geven. Maar hij is ook klaar om zijn broers te ontmoeten. Hij is klaar om geen wraak te nemen. Hij is klaar om vergeving te schenken. Hij is klaar om Gods hand te zien in alles wat er gebeurd is. En dan staat hij zo voor farao. En dan ziet die farao, dit is een briljante jongeman. Deze jongeman die bezit de geest Gods. En dan zegt hij dat ook, zouden we ooit iemand kunnen vinden? En het antwoord is niet, nee, we zullen dan niemand meer voor vinden. Als dat klopt, en weet je moet zich dat voorstellen, er komt zo'n jongen uit Egypte, of uit Israël, een slaaf, in de gevangenis beland. Wie weet waarvoor, ik weet niet of de farao dat wist, waarom. En dan wordt hij uit de gevangenis gehaald door iemand die dan zeg maar ook de farao dient. En dan zegt hij, verklaar mijn dromen. Hij verklaart de droom. Het eerste wat Jozef zegt is, ik kan geen droom verklaren. Het is God die de droom verklaart. Maar dan moet het ook nog daartoe komen dat die man dat gaat geloven. Dat hij daadwerkelijk die enorme maatregelen die daar getroffen worden om überhaupt, zeg maar, er moeten schuren gebouwd worden. En dat doet hij zeg maar in de steden. Hij gaat schuren bouwen, zodat het graan wat over is en hij vraagt mensen dat daar naartoe te brengen. Je moet het ook nog maar geloven. Van iemand die uit het buitenland komt. Die niet uit de cultuur is. Die niet van onze afstammeling is. Die überhaupt niks weet van de dingen die wij eigenlijk hier gewoon zijn te doen. En ik denk dat hij gezien heeft daardoor dat de geest Gods is in deze man. Want het heeft zoveel impact dat hij dat gaat opvolgen. En hij zegt, er is niemand als hem. En het wordt ook de eerste keer in het Oude Testament wordt er gezegd van iemand dat hij met de Heilige Geest, dat hij de Heilige Geest in hem woont. En dat is zichtbaar door het karakter. Het karakter is gevormd naar het beeld van Jezus tot eer van God. En nu komt de les. Ik hoop dat u dat nooit vergeet. U moet beseffen dat als God de gebeden, zeker die zijn er geweest, de gebeden van Jozef had beantwoord, die had opgezonden. Als God die gebeden die hij 13 jaar lang in de gevangenis gebeden heeft over verlossing, over bevrijding. Als God die behoorde, dat is 13 jaar lang, heeft hij nee gehoord. 13 jaar lang. Met een droom waarvan hij denkt, wanneer zou die dan in vervulling zijn gegaan? 13 jaar lang heeft hij nee gezegd. En als God dat had beantwoord, op de tijd van Jozef, was het niet goed afgegaan. Hij heeft 20 jaar, als ik dat bekijk, zeg maar, 13 jaar heeft hij in de gevangenis gezeten, of althans, zeg maar, in Egypte als slaaf en daarna in de gevangenis. Dan komen er 7 jaar van overvloed. Dus hij is 20 jaar, als hij zijn broers dadelijk ontmoet, wat ik zo dadelijk met u ga bekijken, dan is hij al 20 jaar uit het land. En 20 jaar heeft hij moeten wachten. 20 jaar heeft hij gebeden. En dan zie je eigenlijk dat God nee zegt, maar als die gebeden om bevrijding, redding en verlossing, die werden wel degelijk verhoord. Die werden wel degelijk verhoord. Maar die werden niet zo verhoord zoals Jozef dat had gewild. Maar ze worden verhoord. Misschien bent hij al 20 of meer dan 20 jaar voor iets. En heeft hij een gedachte daarover, hoe dat zou moeten gebeuren, hoe God dat in zijn, zeg maar, in vervulling zou moeten laten gaan. En het gebeurt maar niet. En weet je, ik leer zo van Jozef dat een verborgen God absoluut te vertrouwen is. En het bijzondere is dat Jozef in die jaren, die 13 jaar, dat hij altijd maar nee hoort, nog steeds dieper eigenlijk vergeten wordt in die kerker. Eigenlijk, wie zou hem kennen? Hoe zou hij daaruit kunnen komen? En in die 13 jaar is zijn geloof diep gegroeid. Waarom trek ik die conclusie? Als Farao vraagt om de dromen uit te leggen, dan antwoordt Jozef meteen, dit is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van de Farao dient. Daar hoeft hij niet over na te denken. Hij zegt meteen, het is niet aan mij, maar God. En dan zegt die Farao, deze man, daar is de geest Gods, is die van vervuld. En ondanks die onverhoorde gebeden, heeft Jozef zich niet afgekeerd. En is de vrucht eigenlijk te zien. En gaan we die vrucht ook zien als hij zijn broers eigenlijk ontmoet. Vrucht van vrede en gerechtigheid. Want Jozef is onderkoning. En dan komt die hongersnood. En zijn broers die worden gedreven door de hongersnood, komen ze ook in Egypte. En dan gebeurt er iets dat Jozef ontmoet zijn broers. En zij herkennen hem niet. Maar Jozef herkent hem wel. En dan komt er een passage die mij zo beroert, omdat het iets openbaart over de bedorvenheid van mijn eigen gedachten, de bedorvenheid van de gedachten van elk mens en hoe diep zonde ingegrepen heeft in ons leven. Want die broers die staan voor Jozef. Dat is de eerste keer. En hij spreekt een andere taal. Hij doet dat via een tolk, spreekt hij met zijn broers. Hij is andere kleren. En dan is het zo dat die broers staan dan voor Jozef. En u moet zich goed beseffen dat hij weet van hun wie ze zijn. Wat ze gedaan hebben. En dan staan ze voor hem. Hij kent ze en zij kennen hem niet. En dan wordt er in Genesis 42 vers 11, stellen ze zich voor. En ik vind het zo ontnuchterend dat ze zich voorstellen en ze zeggen, wij zijn allemaal zonen van één man. Wij zijn eerlijke mensen. Wij zijn, in een andere betaling staat, wij zijn eerlijke lieden. Je moet je voorstellen wat dat betekent. Jozef die staat ervoor, hij snapt alles, zij hebben hem in de put gegooid. Ze hebben hem verkocht. Hij heeft alles, is die kwijtgeraakt. En daar staan de daders, die staan voor hem en ze herkennen hem niet. En dan zeggen ze, wij zijn eerlijke lieden. En weet hij, in de bergrede, dan leert Jezus ons bidden. En dan zegt hij in Matthäus 6, vers 5, En wanneer u bidt, zult u niet als de huichelaars. Want die zijn zeer op gesteld om in de synagogen op de hoeken van de straten te staan en te bidden voor de mensen en door mensen gezien te worden. Weet je, ik wil dat uitleggen, even terug naar Wij zijn eerlijke lieden. Je ziet eigenlijk in dat hoofdstuk, Genesis 42, daar staat dat woord Wij zijn eerlijke lieden 5 keer genoemd. Dus God wil ons daar iets echt mee iets laten zien. 5 keer wordt er gezegd, zeggen ze, wij zijn eerlijke lieden. En dat is zeg maar, dat zijn de mensen die hem in de put hebben gegooid. Dat is diegene die met de bijvrouw van zijn vrouw, van zijn vader geslapen heeft, Ruben. Dat is Juda die zeg maar met een hoer geslapen heeft, die terwijl achteraf blijkt dat zijn schoondochter is. En dat zijn de mensen die daar staan, die niet alleen dat op het kerfstof hebben, dat ze hem in de put hebben gegooid. Maar als je het hele leven kijkt van Ruben en van Juda, dan denk je, hoe is het toch mogelijk dat iemand gaat staan en zegt, wij zijn eerlijke lieden. En toen ik daarover aan het nadenken was, kwam ik aan die passage in Matthäus 6, vers 5. En waaraan moest ik daaraan denken? Wat ons meestal echt ontgaat van die diepe uitspraak van Jezus, dat is namelijk dat wij het eigenlijk altijd beschouwen, als Jezus daarover vertelt, dat we niet zo moeten zijn, zoals hier, niet zo moeten zijn als de huichelaar. Daar is denk ik niemand van ons die zich identificeert met de huichelaar. Wij zien dat eigenlijk als een totale ontmaskering van diegene die op de hoeken gaat staan en die, zeg maar, de fariseers, dat ze als het ware ontmaskerd worden. Maar dan ontgaat u dat, zeg maar, helemaal waar het eigenlijk om gaat, wat Jezus eigenlijk hier wil zeggen. Wat hij hier wil zeggen is dat de zonde ons achtervolgt, de zonde achtervolgt ons tot aan het aangezicht van God. En daar, zelf staande voor Gods aangezicht, zijn we in staat om te huichelen. Zijn we in staat om te zeggen, wij zijn eerlijke lieden. We zijn hier, ook in de samenkomsten, zijn we in staat dat u een prachtig gebed bidt en in de week is het een echte complete puinhoop geweest. Heeft die God niet gezocht? En hier met prachtige volzinnen, dat de broeders en zusters het horen, dat zit in ons hart. Dat zit in ons hart. En weet je, dan is het zo, en hoe komt dat? Ik heb me dat echt afgevraagd, Miel, hoe komt dat nou dat je ook zo met zo'n gedachte, ik spreek wel tegen u, maar ik spreek eerst tegen mezelf als ik zo'n boodschap geef. Hoe komt dat nou dat je ook in de stilte, ook in mijn binnenkamer, dat ik mezelf meeneem en dat het kan zijn dat ik met God aan het spreken ben en dat het gewoon iets is wat me totaal achtervolgt en ik niet zie en niet kijk naar mezelf wat er eigenlijk gebeurt in mijn gebeden en in mijn intimiteit met God. En ik heb me de vraag gesteld, hoe komt dat? Hoe komt dat nou? Dat wij tegen degene die alles weet, tegen degene die ons helemaal kent, zeggen wij zijn eerlijke lieden. Dat we echt huichelen voor Gods aangezicht. Als ik terugkijk naar het leven van de broers, dan zie ik dat het ten diepste komt doordat ze niet herkennen dat Jozef is. Ze herkennen hem niet. En ik denk dat, zeg maar, als je kijkt wat er eigenlijk gebeurt met Matthäus 6, vers 5, dan zie je eigenlijk dat we ten diepste niet weten voor wiens aangezicht dat we staan. Ten diepste is het zo dat de Samaritaanse vrouw, als ze Jezus ontmoet, ze niet weet wie hij is. En Jezus zegt, als je eens wist wie ik was, zou je wat anders vragen als water. Als ik kijk naar de Emmausgangers, die dan wandelen met Jezus en naar hen luistert, ze herkennen hem niet. En ze vertellen wat er is gebeurd, maar ze weten niet wie hij is. Ik moest aan Paulus denken, die in de volste overtuiging dat hij God dient, de broers en zussen achtervolgt, sommigen de dood injaagt en denkt dat hij God aan het dienen is. En dan ontmoet hij Jezus en dan vraagt hij, het allereerste wat hij vraagt is, wie bent u, Heer? Wie bent u? En weet je, dat is, ik heb deze, toen ik aan die passage kwam, heb ik een hele morgen gezeten. Heb ik gekeken om mezelf te toetsen, wat betekent het voor mij persoonlijk om de Heere God te vrezen? Om de vrezen des Heeren, als je dat namelijk leest over over de vrezen des Heeren, dan wordt meestal de nadruk erop gelegd dat je niet bang moet zijn voor God, dat hij een beetje een maatje is voor jou. En het is ook prachtig om die intimiteit te kennen, dat sommige mensen, broers en zussen, die bidden over dat we op schoot mogen zijn bij de Heere God, dat intense vader, die vader, om daarbij gekoesterd te worden. En daadwerkelijk is het zo, dat vrezen, dat woord, dat betekent ook daadwerkelijk eerbied, ontzag en respect. En ook de studiebijbel, die vertaalt het consequent met eerbied, respect en ontzag hebben. En dat hoort ook bij deze tijd. Dat we eigenlijk meer spreken over het respect hebben voor God, het ontzag hebben voor God. Maar er is nog een andere betekenis in de Bijbel, wat de vrezen des Heeren betekent. En dat is namelijk angst, schrik, vluchten. Als Jesaja voor de troon van God staat en hij het tafereel dat in Jesaja 6 beschreven wordt, en dat die serafs die roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. En de hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. En Jesaja ziet dat de deurpinnen en de drempels schudden en dat er een stem is en die zegt, dat hij tegen God zegt, wee, als ik nu die heerlijkheid zie, dan zegt hij, wee ik, wie ben ik, wat, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man onrein van lippen, woont te midden van een volk van onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere der legermachten gezien. En weet u wie Jesaja zag? Johannes 12, vers 41. Dat verklaart het, wie daar op die troon zit. Wat hij daar ziet, wat in het Oude Testament al geopenbaard wordt. Johannes 12, vers 41 zegt, dit zei Jesaja, toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Wat Jesaja ziet op die troon en waar hij zo voor angst en beven neervalt en heilig die seraf ziet. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En er is een schrik, een beven, een angst, een vluchten. En diegene die daar ziet, is Jezus, de koning der koningen. Als Johannes op Patmos is, en hij is daar 3 jaar, heeft hij met de Heer Jezus gewandeld hier op aarde. Hij heeft de schittering van de majesteit van God gezien. Hij heeft de mensenzoon gezien op de verheerlijking van de berg. En dan wordt hij, als hij dan op Patmos is, dan krijgt hij een ontmoeting met de mensenzoon die beschreven staat als de ogen waren als vuurvlam, zijn voeten als blinkend koper, gloeiend gemaakt in oven. En uit zijn mond komt een tweesnijdend zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in de kracht. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En weet u wat er dan gebeurt? Dat Jezus legt zijn rechterhand op hem en zegt, wees niet bevreesd. Dat betekent niet, wees niet vol met ontzag. Wees niet vol met eerbied. Wees niet vol met respect. Het is pure angst. Diepe vrees. Diepe vrees. Dat is een ontzagwekkende heerlijkheid die daar beschreven staat in Hebreeën 12, vers 18. U moet het thuis eens opzoeken. Daar wordt God beschreven en dat is misschien voor u helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Want er wordt God beschreven als een tastbare berg, een brandend vuur, donkerheid, duisternis, stormwind. Zo verschijnt God in Exodus 19 aan het volk met de verbondsluiting. En Mozes, van Mozes staat er in Hebreeën 12, vers 21. En wat ze zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei: ik ben zeer bevreesd en ik sta te beven. En weet ik, kom niet met het verhaal, Miel, dat is de God uit het Oude Testament. Natuurlijk gaat het over een andere periode. Natuurlijk is het zo dat Hebreeën 12 beschrijft een oud verbond en een nieuw verbond. En natuurlijk is het zo dat in ons nieuwe verbond waarin we leven, de toorn van God over de zonde gestild is. Dat de wraak over de volkeren gestild is door het offer van zijn Zoon Jezus Christus. En dat we nu in een andere periode zijn, anders als in het Oude Testament, is er nu een verschil in verbond. Maar God is niet onveranderd. God is de onveranderlijke. En misschien schudt u dat op de fundamenten wat het Godsbeeld is, wat u zelf heeft. En natuurlijk is het zo dat God moet niet een boeman worden. God moet niet een boeman voor u worden. Dat God staat te wachten dat als u zondigt, dat hij zeg maar als het ware verterend vuur op u laat vallen. Natuurlijk niet. Natuurlijk is God onze God en God onze Vader. Maar wat ik nu zeg is ontzettend belangrijk. Het beeld wat u hebt, wat u van hem hebt, bepaalt hoe u met hem omgaat. Het beeld van die zoon, van die broers van Jozef, om niet wetende wie hij is, bepaalt hoe ze met hem omgaan. En hangen ze wat flauwekul op. En het beeld wat u heeft van God, bepaalt hoe u met hem omgaat en hoe vertrouwd dat het is. En je godsdienst zal nooit groter zijn als de God die je aanbidt. De godsdienst die je in je leven hebt zal nooit groter worden als de God die je aanbidt, wat je van God weet. En de aanbidding van God is zo waarachtig en onecht als de gedachten die we over hem koesteren. Dat moet je eens laten dalen. De gedachten die je koestert over God bepaalt hoe je hem aanbidt, hoe je met hem omgaat. Ik lees u iets voor over uit een boek van Dr. Tozer. Dat heet De Rechte Kennis van God. Is geschreven in de jaren 70 van de vorige eeuw. En ik herken zo ontzettend wat deze man schrijft. Hij schrijft: ik ben ervan overtuigd dat het godsbeeld dat sinds het midden van de 20e eeuw zoveel opgeld doet onder de christenen ver beneden de waardigheid van de Allerhoogste is. Het is ronduit verworden. Voor belijdende christen vormt het zelfs een morele ramp. En dan schrijft hij verder: de mens die ontdekt wie God werkelijk is, wordt verlost van 10.000 tijdelijke problemen. Ons jaarthema is verlangen naar opwekking. Dat is een wezen, een uitspraak dat je zegt: ik verlang daarna om God werkelijk te kennen zoals hij is. Dat is een verlangen naar opwekking. Ik verlang dat daadwerkelijk na om inzicht te krijgen en dat wat Gods woord openbaart. En als u dat beseft, als dat diep in uw leven verankerd wordt, dan komt u niet voor God en zegt: wij zijn eerlijke lieden. Dat is dan ooit gesloten. Wij zijn eerlijke lieden. Dan kom je meer met een reactie zoals Jesaja en Johannes, als Paulus. Dat je plat op je gezicht gaat en zegt, Heer, wie bent u? Ik heb ontzag voor u. Ik wil u aanbidden. Ik heb zoveel eer voor u. Maar er is zo'n grootsheid dat ik ook vrees heb. Dat ik ook bang ben. Op een goede manier. Niet dat je weg gaat kruipen, maar dat je echt diepe vrees kent in je leven van het godsbeeld wat er is. Dat is zo overweldigend. Dat je zegt, Heere God, u bent zo overweldigend. Als ik zie hoe de mensen met u omgaan, hoe Jesaja, hoe Johannes met u omgaan, leer me zo naar u te kijken. Openbaar u zo aan mij, zodat ik echt in die diepe verwondering, in die diepe verbazing terechtkom. En de broers van Jozef die staan daarvoor en die zeggen, wij zijn eerlijke lieden. En wat doet Jozef? Hij test ze. Hij gaat ze testen. Hij wil eens zien hoe eerlijk dat ze zijn. Hij wil eens echt zien, zijn ze veranderd? Over de hele wereld komen ze voedsel halen in Egypte. En de broers staan op een gegeven moment ook op de stoep. En zoals ik al zei, Jozef was volwassen geworden. Hij is dan inmiddels 37 jaar. Hij droeg andere kledij. Hij sprak een andere taal. En ze verstonden hem niet. Hij sprak via een tolk. Maar hij begreep wel alles, precies, wat ze onderling aan het vertellen waren. En Jozef die verbergt zijn emotie. Het sneed hem door de ziel. En hij besluit om zijn identiteit verborgen te houden. Maar hij huilt in het verborgene. Hij stelt hem op de proef door eten te geven, door drinken te geven. Door hun angst aan te jagen, om hen te bedreigen. En hij dwingt hun, en dat is het hele verhaal, hij dwingt hun om aan het verleden te denken. Hij dwingt hen om terug te gaan, wat is er, zeg maar, 20 jaar geleden gebeurd. En dat doet hij door te zeggen, ik eis nu dat de jongste broer Benjamin meekomt. En Simeon moet hier blijven. Jullie kunnen gaan, maar hij blijft hier achter. En wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk zo ontroerend, dat die broers die zien daadwerkelijk, dit heeft met het verleden te maken, wat we op de kerfstok hebben, wat we gedaan hebben. In Genesis 42, vers 21 tot 24, daar staat, toen zeiden ze tegen elkaar, werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. We zijn schuldig, want 20 jaar geleden hebben we dat gedaan. We zagen zijn zielsbenauwdheid, we zagen zijn roepen uit de put. We zagen dat hij om genade smeekte, maar we luisterden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ruben antwoordde hen, heb ik jullie niet gezegd, bezondig je niet aan deze jongen. Maar jullie luisterden niet. Zie nu, wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Ze wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hen. Toen wendde hij zich af en huilde. Dat gebeurt voor zijn aangezicht. Hij ziet ze strijden. Hij ziet ze teruggaan naar het verleden. Dan gaan ze, en dan vragen ze Benjamin om hem mee te nemen. Daar speelt zich ook iets af. Ik vind het hartverscheurend als je dan kijkt wat Jacob wordt aangeboden. Dat ze zeggen, we willen de jongste zoon, die willen we meenemen. En Jacob zegt, wil je me van alle kinderen beroven? Benjamin, dat is de lieveling. Benjamin is de broer van Jozef. Benjamin had dezelfde moeder als Jozef. Benjamin was een zoon van Rachel. De geliefde van Jacob. De geliefde van Jacob, die bij het leven liet bij de geboorte van Benjamin. Rachel sterft op het moment dat ze Benjamin baart. Kunnen ze zich voorstellen wat er gebeurt? En nu komen de eerlijke lieden. De eerlijke lieden Ruben, die zegt tegen zijn vader, weet je wat we doen? Je moet het maar eens lezen. Weet je wat we doen? Geef ons die Benjamin, geef ons die zoon mee. We moeten terug, want we hebben zeg maar honger en we komen om van de honger. En Simeon is in het land, geef me Benjamin terug. En weet je wat hij voor een aanbod doet? Dan zegt hij tegen zijn vader, weet je, als Benjamin niet terugkomt, dan mag je 2 van mijn zonen doden. Moet je je voorstellen. Je vraagt, ik heb me dan voorgesteld dat een van mijn zonen, die komt en die zegt, als ik het niet terugneem, mag je 2 van je kleinkinderen mag je doden. Wij zijn eerlijke lieden. Er is een verschil, Judas die biedt zich aan. En Judas zegt, ik sta borg. Als die jongen niet terugkomt, sta ik persoonlijk voor altijd in de schuld. Hij geeft zich plaatsvervangend. Prachtig beeld, uit Judas is Jezus geboren. Hij is plaatsvervangend. Hij zegt, ik sta borg. En Ruben, die biedt zijn zoon aan. Dan komen ze. En dan is het zo dat Jozef regelt dat Benjamin een beker verstopt. Dat hij, zeg maar, in de zak van Benjamin verstopt hij een beker. En dan komt de test en de vuurproef. Benjamin, zegt Jozef, Benjamin moet achterblijven. En hij kijkt, want dit is de gelegenheid. Hij heeft het zo in elkaar gezet dat ze precies hetzelfde kunnen doen zoals ze met hem hebben gedaan. Ze kunnen doen dat ze ook weer met een lievelingetje van hun vader kunnen afrekenen. Alles is klaargemaakt om hetzelfde bedrog te plegen. Om Benjamin op te offeren. En zichzelf daarmee vrij te kopen. En de eigen veiligheid veilig te stellen. En dan gebeurt het wonder. Dan gebeurt een wonder. Ik vind het indrukwekkend. Juda staat naar voren. Juda was degene die het voorstel had om Jozef te verkopen. Hij was de man die zei, we halen hem uit de put en we verkopen hem. En hij is de man die naar voren stapt. Hij smeekt om genade. Hij bidt zich, zeg maar, plaatsvervangend aan. En dan komt een passage die ik eigenlijk... Altijd kom ik in tranen. Dan komt hij naar voren en dan zegt hij, dat hele pleidooi, moet hij thuis eens lezen in Genesis 44. Maar het hele pleidooi, dat eindigt dan in Genesis 44, vers 33 en 34. Dan zegt Juda tegen Jozef, niet wetende dat het Jozef is. En nu, laat die dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn Heer zijn. Laat mij toch nu de slaaf van jou worden. En laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren als die jongen niet bij me is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. Hij heeft het gezien. Hij heeft gezien wat het voor een verwoesting aanricht in het leven van Jacob. Toen ze zonder Jozef kwamen en zeiden, is dat niet de mantel van Jozef? Waarschijnlijk door een wild dier verscheurd. Hij had gezien wat Jozef, hoe Jacob te gronde ging. En nu ziet hij het hele tafereel weer. En dan is het Jozef die iedereen wegstuurt, behalve zijn broers. En dan barst hij in tranen uit. Hij huilt zo hard dat het hele paleis het hoort. En de woorden die hij dan spreekt is, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? En dat ontroert me, die hele passage, die ontroert me zo diep, omdat er een moment komt dat Jezus zich voorstelt aan zijn broers. Aan zijn 12 broers, aan de 12 stammen van Israël. Om een link te leggen tussen Jozef en Jezus. Want er zijn heel veel parallellen tussen het leven van Jozef en Jezus. Jozef is echt een type van Jezus. En als Jezus zich dan bekend maakt aan zijn broers in Israël en zegt, ik ben de Messias, ik ben de Christus, ik ben diegene, de eerstgeborene, Zacharia 12 vers 10. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en de gebeden uitstorten en ze zullen mij aanschouwen. Die zij ons doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven. Als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen. Zoals men bitter klaagt over de eerstgeborene. Ik ben Jezus. Ik wil me die zo samenvatten. Ik heb het opgeschreven omdat ik het zo ontzettend belangrijk vond dat u het kunt meelezen. Als ik kijk naar de lessen, dan is het zo dat God lijkt te zwijgen. Hij lijkt wel nee te zeggen 20 jaar lang. En misschien denkt u dat God nee zegt op uw gebeden. Misschien nog langer als 20 jaar. Maar als u dat krijgt wat u vraagt, mist u het doel. Het gebed voor verlossing, redding en bevrijding wordt wel degelijk beantwoord, maar niet op de manier en de vorm die Jozef in gedachten had. Tweede les die ik echt diep raakt. Staan voor Gods aangezicht en huichelen. Wij zijn eerlijke lieden. Heeft ten diepste de oorzaak dat u God niet kent. Je weet niet voor wiens aangezicht je staat. Hoeveel kent u werkelijk van God? Waarop is je godsbeeld gebaseerd? Opwekking heeft te maken met je godsbeeld. Je godsdienst kan nooit groter zijn als de God die je aanbidt. En de aanbidding van God is zo waarachtig en onecht als de gedachte die de aanbidder over hem heeft. De uitdaging ligt er om zelf te onderzoeken. Niemand kan uw Mozes zijn, die van de berg komt en vertelt hoe het er is. U zult zelf de berg moeten beklimmen om bij hem te zijn, om voor zijn aangezicht te eten en te drinken, te genieten en de gemeenschap te koesteren met de Allerhoogste Koning. De laatste les die ik hieruit trok. Zijn er in verleden zaken in uw leven gebeurd die zijn weggestopt? En dan wordt er een beker in je leven verstopt en getest, gelouterd, met vuur beproefd. Hoe ga je dan reageren? Juda had de kans en greep die met beide handen aan. Juda zette het recht. Hij leefde niet meer langer met en in de leugen. Juda wilde waarheid in het verborgene. Ik wil u zo vragen om, als u de ogen sluit en ik bid zo dat je een ontmoeting met God, met de Heere Jezus hebt zelf. In die stilte, en je hoeft niks te zeggen, je hoeft niet te bidden. Maar dat je nadenkt, wat heeft, hoe is dat nu bij mij en hoe is dat van mij op toepassing? Vader, ik wil ze bidden voor diegenen die al lang bidden, voor hun geliefden. van kinderen. Het lijkt wel alsof u nee zegt. Ik wil zo bidden voor degenen die de moed hebben verloren. Ik wil zo bidden voor diegenen die soms onderweg het geloof zelfs zijn kwijtgeraakt. Dat we in deze geschiedenis echt zien dat u de verborgene bent, maar u bent korterbij als we zelf weten. Ik ben veel korterbij als we zelf beleven, als we zelf zien. Ik wil bidden voor deze gemeente, voor mijn broers en zussen, dat we het godsbeeld wat we hebben toetsen. En dat we het niet hebben van horen zeggen, of wat anderen daarover gezegd hebben, dat we onze oren laten kietelen. Maar dat we echt onder de indruk komen van te lezen wie u bent, uw heiligheid, uw heerlijkheid, uw macht, uw majesteit, uw rechtvaardigheid, de afschuw wat u heeft van zonde, uw gerechtigheid, uw rechtvaardigheid. Uw liefde en genade, uw barmhartigheid. Ik bid voor degenen die iets weg hebben gestopt. Wat er misschien al jaren geleden, hier is het 20 jaar geleden gebeurd is. En je weet het. En je weet ook dat u dat aanraakt. O Vader, dat we deze kansen grijpen om in het reine te komen met u en niet voor uw aangezicht te komen en te zeggen, we zijn eerlijke lieden. En u weet dat. U weet alles. Amen.